Literair tijdschrift De Gids is sinds 1837 het lijfblad voor lezers en schrijvers. En vanaf nu ook voor luisteraars. Je luistert naar Sprekende Letteren, een podcast van literair tijdschrift De Gids. Met in elke aflevering een verhaal, essay of poëzie voorgelezen door de schrijver of dichter zelf. Maar deze aflevering is bijzonder. Je gaat luisteren naar een essay en meerdere gedichten, geschreven voor De Gids 2020-2. In dat nummer staat een dossier over het recursieve sonnet. Dat is een sonnet dat zichzelf en de regels waaraan de strofen moeten gehoorzamen tot onderwerp heeft. Voor het dossier in De Gids vroeg de redactie verschillende hedendaagse dichters om zo'n sonnet te schrijven. Gidsredacteur Piet Gerbrandy schreef er het essay Het Tuimelraam bij, waarin hij de aantrekkelijkheid van het sonnet onderzoekt. Je hoort straks eerst het sonnet van Nisreen Mbarki, daarna het essay van Piet Gerbrandy en vervolgens de sonnetten van Klaas ten Holt, Anneke Brassinga, Alfred Schaffer, Maria van Dalen en Maarten van der Graaf. Maar dus eerst Nisreen Mbarki.
Bestaanspoging van een sonnet. Jouw schrijven is per definitie de tijd tarten. Pogen het vormloze in mallen te passen, stevig en glad, om daarna voor eeuwig te drukken op het wit van het blad. De tijd is geen reden om niet telkens opnieuw te starten. Je verschanst je in de uiterwaarde van de vaste vorm. Jouw woorden fonkelen in de ogen van de dagelijkse brei. Telkens als ik denk beet te hebben, ontglippen ze mij. En ik sukkel achter ze aan, bedelend om een norm. De bitterzoete strijd drijft mij naar de riggelende rand. Ongewapend maar vol hoop ten strijde in de koude uiterwaarde slijp ik mijn gehoor scherp en loer in laag water als een katvis. De kraamkamers weiger ik te plunderen, maar leg fuiken aan de kant. Je ritme deint op het golven van het water als om mij te dagvaarden. Je kolkt bekoorlijk en knipoogt kort. De tijd grijnst en ik grijp weer mis.
Je hoorde het gedicht Bestaanspoging van een sonnet van schrijver, literair vertaler en docent Nisreen Mbarki. Luister nu mee naar Het Tuimelraam, een essay van Piet Gerbrandy dat je ook kunt beschrijven als een literair mini-college over het sonnet en de lyriek.
Het tuimelraam, de paradoxen van het sonnet. Ons bestaan is gebroken, net als deze zin, die in klanken, woorden en zinsdelen uiteenvalt, ook al poogt hij slechts één gedachte uit te drukken. Dat lukt natuurlijk nooit wanneer de zin, los van zijn eigenlijke mededeling, reflecteert op zichzelf, en het wordt nog erger als ook het reflecteren weer voorwerp van beschouwing wordt, zoals in deze zin het geval is. Misschien hebben we hier wel de kern van de menselijke conditie te pakken, het verlies van de heelheid. De laat-antieke en middeleeuwse neoplatonisten beschouwden het ene als het allerhoogste, maar realiseren zich terdege dat het ondenkbaar is daarvoor over iets te zeggen wat geen afbreuk doet aan de eenheid. Denken en spreken veronderstellen veelheid en, wat nog treuriger is, tegenstellingen, om te beginnen die tussen zijn en niet zijn. Niet voor niets zweren de grootste mystici de taal af, overigens weer niet zonder het drama van de onzegbaarheid onder woorden te brengen, want de behoefte zich uit te spreken is onuitroeibaar. Een van de consequenties van de fragmentatie van het ene is immers dat we individuen zijn die elkaar in de wereld nodig hebben. Kunnen we de absolute eenheid niet meer bereiken, dan proberen we in elk geval met medemensen te versmelten, is het niet fysiek, dan toch in taal. En lukt dat niet, dan hoop je tenminste samen te vallen met jezelf, wat helaas twee zelven vereist. Uit deze discontinuïteit, om een begrip van Georges Bataille te gebruiken, komt de lyriek voort. Uit verlatenheid roept de mens het andere aan, God of de geliefde, maar ook zijn eigen hart, het landschap waarin hij wil opgaan, of het nog ongevormde lied zelf dat hij uit zichzelf tevoorschijn wil trekken. Klinkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten, jaagt Jacques Perk. Volgens Jonathan Culler omvat het betekenisloze woord O de essentie van lyriek, omdat het uitdrukt dat alles buiten onszelf aanspreekbaar is, ook al is het strikt genomen niet bezield. Maar aanspreekbaarheid impliceert helaas geen contact. De tweeheid blijft ongerepareerd. Indien we lyriek opvatten als de muzikaal gestileerde hartekreet van een eenling, is Sappho, ongeveer 600 voor Christus, die geregeld met zichzelf in gesprek gaat, ze roept bijvoorbeeld, wie, o Sappho, zit jou dwars? Is Sappho dus in Europa een van de vroegste vertegenwoordigers van het genre. In het Westen, waar tot in de 14e eeuw het Latijn als literaire taal domineerde, gaf Horatius, eerste eeuw voor Christus, de toon aan. Melancholisch, maar, net als zijn grote voorbeeld Sappho, ook vol milde ironie en zelfspot. Aan het begin van de 12e eeuw begonnen de volkstalen terrein te winnen. Eerst met de Occitaanse troubadours en de Duitse minnezanger, maar al gauw ook met een groep dichters aan het hof van Frederik II in Sicilië, die een vorm van het Italiaans hanteerden. In die laatste kring ontstond omstreeks 1230 een nieuw genre, het sonnet, mogelijk bedacht door Giacomo da Lentini. Geen andere versvorm heeft zoveel navolging gevonden als dit stevast uit 14 regels bestaande rijmende gedicht. De bekendste beoefenaars zijn zonder twijfel Francesco Petrarca en William Shakespeare, maar tot halverwege de 20e eeuw is al nauwelijks een Europese dichter te vinden die geen sonnetten heeft geschreven. Het model dat overheerst is het sonnet van Petrarca. Dat begint met twee kwatrijnen, het zogenaamde octaaf, die gevolgd worden door twee terzetten, het sextet. Het metrum is doorgaans vijfvoetig en jambisch, maar ook zesvoetige verzen komen voor. Normaal gesproken worden er in het octaaf twee rijmklanken gebruikt en in het sextet drie. Vaak markeert de witregel tussen octaaf en sextet niet alleen een formele, maar ook een inhoudelijke wending. Doorgaans, normaal gesproken, vaak. Het stond en staat uiteraard iedere dichter vrij de vorm naar zijn hand te zetten. Dus er is altijd variatie geweest. Maar wil een gedicht herkenbaar zijn als sonnet en dus deel uitmaken van de traditie, dan is de omvang van 14 regels een minimum eis. Wat maakt het sonnet nu tot zo'n iconisch genre? Laten we even kijken naar het 20e gedicht uit Petrarca's Canzoniere, hier in de vertaling van Peter Verstegen. Beschaamd dat nooit mijn verzen erin slagen u recht te doen, denk ik weer aan de dag, mijn vrouwen, toen ik voor het eerst u zag. Nooit meer zou mij een andere vrouw behagen. Maar het is een zwaarder last dan ik kan dragen, een beeld dat niet mijn veil polijsten mag. Mijn geloof in eigen geestkracht is van slag en lijkt zich tot het vriespunt te verlagen. Ik deed mijn mond wel open om te spreken, maar in mijn keel bleven de woorden steken. Is er een stem op aarde die zo hoog ging? Zo nu en dan heb ik iets opgeschreven, maar pen en hand en geest, helaas, ze bleven verslagen liggen na de eerste poging. Mogelijk is dit het eerste gedicht dat Petrarca opdroeg aan Laura, blijkbaar na vele niet geslaagde pogingen zijn verliefdheid onder woorden te brengen. Verstegen heeft het knap vertaald. Het is alleen jammer dat de anafoor più volte, meermalen, aan het begin van de regels 9 en 12 niet gehandhaafd kon blijven. Omdat de beide terzetten door die herhaling, die dus een herhaling beschrijft, duidelijk op één lijn worden gezet. Wat Petrarca zegt is helder. In het octaaf geeft hij aan dat de ontmoeting met Laura dermate overweldigend is geweest, dat het voor hem onmogelijk zou zijn daarvoor de juiste woorden te vinden. Dat is al een fraaie paradox. De dichter legt uit dat hij niet kan schrijven. Het sextet maakt de algemene stelling concreet door in te zoomen op de keren dat Petrarca niettemin probeerde iets zinnigs uit te brengen. Eerst met zijn stem, vervolgens op papier, maar in beide gevallen stokte het verwoordingsproces. Intussen staat er wel degelijk een gedicht dat indirect de schoonheid en vostra bellezza van Laura verheerlijkt, die blijkens het tweede kwatrijn vergelijkbaar moet zijn met een marmeren sculptuur. Wat in deze vertaling overigens niet op de voorgrond treedt, is dat de dichter zijn poging een gedicht te schrijven ervaart als oorlogshandeling, want in de laatste regel liggen pen, hand en intellect overwonnen, vinti, bij de eerste aanval, assalto. Liefde en agressie blijken dichter bij elkaar te liggen dan men op het eerste gezicht zou denken. Dit gedicht is niet alleen typerend voor de latere traditie omdat er een innerlijke worsteling wordt uitgedrukt, die, zoals vaak het geval is, de liefde betreft, maar ook omdat het naar zichzelf en dan vooral naar zijn eigen onmacht verwijst. In ons taalgebied is het gedicht Impasse van Martinus Nijhoff een bekend voorbeeld. De dichter staat met zijn geliefde, of liever zijn muze, in een oerburgerlijke keuken en vraagt haar: waarover wil je dat ik schrijf? Daarop barst een veelbelovend, bijna mythisch tafereel los, met fluitmuziek en een ten hemel stijgende nevel die de geliefde in zich opneemt, maar helaas eindigt de orakelachtige openbaring in een enorme anticlimax. Juist vangt de fluitketel te fluiten aan, haar hullend in een wolk die opwaarts schiet naar de glycine door het tuimelraam. Dan antwoordt zij, terwijl ze langzaam aan druppelend water op de koffie giet en zich de geur verbreidt: ik weet het niet. Mooi is hier het woord tuimelraam, dat de ontnuchterende omslag al aankondigt. Van de beweging omhoog in het eerste terzet naar de onvermijdelijke neergang in de slotregels. Gebrokenheid, dualiteit, innerlijke tegenspraak, dat zijn de basiselementen van alle lyriek. Maar waarom leent juist het sonnet zich zo goed voor de uitdrukking ervan? Vermoedelijk heeft dat te maken met het verschil in omvang tussen octaaf en sextet, waardoor het gedicht altijd lichtelijk uit het lood lijkt te hangen. Zeker omdat het gedeelte dat het meeste gewicht heeft, typografisch de onderkant van het gedicht, het fundament, kleiner is dan de introductie. Het sextet is een condensatie, een verdichting van wat er in de eerste 8 regels wordt gezegd. Hoewel de vergelijking niet helemaal opgaat, zou je de structuur naast die van het syllogisme kunnen leggen, waar 2 premissen voorafgaan aan een conclusie. Een andere parallel is de blues in 12 maten, waarbij in 2x4 maten een stand van zaken wordt geponeerd die in de slotregel een uitleg of een gevolgtrekking genereert. Robert Johnson zingt: I got ramblin' on my mind. I got ramblin' all on my mind. I hate to leave my baby, but you treat me so unkind. Het sonnet, kortom, is de blues van de Europese lyrische traditie. Doordat het genre zo succesvol is geworden, is het onmogelijk een sonnet te lezen zonder dat men zich bewust is van de intimiderende voorgeschiedenis. Of je nu Nijhoff of Komrij leest, Mallarmé of Rilke, Jan Kal of Jacob Groot, altijd is er de resonantie van Petrarca, Ronsard, Shakespeare en Milton. Essentieel in het verwachtingspatroon is dat er iets voorbij de helft van het gedicht een omslag in perspectief zal plaatsvinden. Kun je die wending niet direct aanwijzen, dan zoek je net zo lang tot je er een geconstrueerd hebt. De geëikte vorm stuurt dus in sterke mate je leeshouding. Dat heeft uiteraard ook een groot nadeel. Je zou de neiging kunnen hebben het gedicht te reduceren tot de spanning tussen beide helften, en zodra je die onder woorden hebt gebracht, ben je dus klaar met je interpretatie. Het is dus begrijpelijk dat er, met name in de afgelopen eeuw, dichters zijn geweest die geprobeerd hebben de verwachtingen van de lezers te doorkruisen door zich niet bij die conventie neer te leggen, in de hoop zo het genre spannend en levend te houden. Maar dat is ook weer paradoxaal. Spanning opbouwen door die weg te laten. Een treffend voorbeeld vormen de Laaglandse hymnen van H.H. Terbalkt. De Laaglandse hymne, een in de loop van 20 jaar ontstaande reeks van ruim 200 gedichten over de geschiedenis van het Laagland. De meeste van de hymnen zien eruit als sonnetten in die zin dat ze 14 regels tellen, keurig ingedeeld in 4 strofen, maar van vaste rijmschema's of een regelmatig metrum is geen sprake, en tot overmaat van ramp is het vaak moeilijk een wending te ontdekken. Dit heeft wel eens geleid tot de veronderstelling dat Terbalkt op die manier wilde duidelijk maken dat de gebrokenheid van de Europese cultuur, die eeuwige tweespalt tussen mens en natuur, lichaam en ziel, gevoel en verstand, geheeld zou moeten worden. Nu klopt het dat de dichter dat als zijn opdracht zag, maar het heeft niet geleid tot organische eenheid in de gedichten zelf. De gespletenheid manifesteert zich echter niet in de vorm van een wending na het octaaf, al kan in veel van deze gedichten wel vastgesteld worden dat ze ongeveer halverwege opnieuw lijken te beginnen en de begonnen cyclus nogmaals doorlopen. Dat zou al een belangrijk statement kunnen zijn. Het leven, de geschiedenis, doet zich voor als een eeuwige kringloop. Het volgende gedicht, dat blijkbaar gesitueerd moet worden rond de jaarwisseling van 2000, is een interessant geval. Het heet De Mist, en misschien moet men weten dat Willy de kat van de dichter is. De Mist. Door de genadige avond gaat de mist, drager van al het voorgaande en vervlogene, o, verbleekte gouden. Zelfs als er al gebergten waren, zijn ze nu niet meer te zien. Al de toppen die ooit oprijzen, verdwenen in de mist. Alle wijdse gedachten, zoals van Democritus, die de onsterfelijke atomen bezong en de lege ruimte in Abdera, Thracië. Vuuratomen knetteren, Willy slaapt in de kist, regen slaapt naast de weerman. Angstaanjagend, gonzend, fluit oker vuurwerk en hymne aan december. Luister, ik bezong weiden, het landleven, helden. Dooft nu de ziel? Het millennium hinnikt. Weinig doemt op in de mist, de ledige ruimte wacht. Het gedicht is cyclisch opgebouwd, want begint en eindigt met mist, terwijl zich in het midden atomen en vuuratomen bevinden. De dichter kijkt terug op de cultuurgeschiedenis en constateert dat ware grootheid in het Laagland onvindbaar is geworden, voor zover die er ooit al geweest is. In elk geval zijn we ver verwijderd geraakt van de genialiteit van Democritus en Virgilius, die in regel 12 wordt geciteerd. Ik bezong weiden, het land leven, helden. Dat is Virgilius. De goden zijn verdwenen. Ons o vindt geen weerklank. Wat resteert is de gapende leegte die al door Democritus werd beschreven. Bevat dit sonnet een wending? Ik zou zeggen dat het eerder een aantal min of meer parallele beweringen presenteert. De twee kwatrijnen introduceren in hun eerste regels de mist. Zowel het octaaf als het sextet wordt afgesloten met leegte. Het gedicht roept een afwezigheid op, een verdwijnen, een uitdoven van vuur. De tegenstelling tussen vroeger en nu wordt niet gereserveerd voor de witregel na het tweede kwatrijn. De wending is niet van formele, maar van conceptuele aard. Wat Terbalkt in zijn Laaglandse hymnen doet, is in hoge mate paradoxaal. Hij sluit aan bij een bewonderde traditie, in de hoop iets van de verloren culturele eenheid te herstellen, maar kiest daarvoor een vorm die van oudsher juist gekenmerkt wordt door innerlijke tegenspraak. En dan lapt hij ook nog eens de regels van het genre aan zijn langers. Het behoeft geen betoog dat de keuze voor het sonnet dus uitermate effectief is. Geen andere vorm zou erin geslaagd zijn dit hele discours over traditie en culturele continuïteit mee te laten klinken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het sonnet door de eeuwen heen vaak heeft uitgenodigd tot reflectie op zichzelf. Opmerkelijk genoeg benadrukken nogal wat modernistische dichters, wat dat betreft had Ter Balk gelijk, dat het sonnet niets is dan een lege vorm. Stéphane Mallarmé schrijft in Salut, het openingsgedicht van zijn verzamelde gedichten, Rien, c'est écume, vierge vert, un nœud désigné que la coupe. De woorden zijn de bellen in de champagne, die slechts bestaan om de vorm van het glas aan te geven. In het gedicht waarmee de tweede reeks Sonette aan Orpheus 1922 begint, noemt Rainer Maria Rilke de poëzie zelfs onzichtbaar. Atmen, du unsichtbares Gedicht, immerfort um das eigene Sein rein eingetauschter Weltraum, Gegengewicht, in dem ich mich rhythmisch ereigne. Hoe vertaal je zoiets? Misschien zo. Ademen, jij onzichtbaar gedicht. Steeds voor het eigen zijn puur in de plaats gekomen ruimte, tegenwicht waarin ik mij ritmisch belichaam. De poëzie is er niet, er zijn alleen maar woorden. Maar binnen het staketsel van regels en zinnen ontstaat een ruimte waarin de ziel kan waaien. Een ziel die onlosmakelijk en onvermijdelijk verbonden is met de vuuratomen en verbleekte goden van de literaire traditie.
Je hoorde het essay Het Tuimelraam van Piet Gerbrandy. Dichter, klassicus, poëziecriticus, docent Latijn aan de Universiteit van Amsterdam en redacteur van De Gids. In zijn essay noemde hij het sonnet niets anders dan een lege vorm en zei dat het niet verwonderlijk is dat het sonnet door de eeuw heen vaak heeft uitgenodigd tot reflectie op zichzelf. Dat gebeurt ook in de volgende gedichten. Je hoort achter elkaar de recursieve sonnetten van Klaas ten Holt, Anneke Brassinga, Alfred Schaffer, Maria van Dalen en tot slot Maarten van der Graaf.
L'histoire se répète. Kom, doe dit eenmaal, vraag ik je alweer, pal vanaf hier, dus niet als net. Wij zeggen ook, ik riep jou daar toen aan die keer, al was ik daar nog niet als nu, weer weggegaan. Ik riep je aan met telkens één verminderd, steeds opnieuw. Bedenk hierbij dat wat ik vraag heel simpel is, alleen hermeetbaar kleiner. Dat weer wel. En jij had niet wat ik je vroeg. Nog niet althans. Je breekt een lans en mijn verzoek aan jou een stopconditie. Jij en ik, waarom, toe? Eindeloos maar door met steeds één kans te gaan. Om terug te komen, wat ik wou, geen vraag, mijn lief. Nog eenmaal, toe nou, kom.
Toen, ooit. Zomaar. Een recursief onsonnet in memoriam Tom van Deel. Kleins werk is vriendschap, het zweeft en weeft zich zwaluwstatend. Hemelruimte wisselend belicht, dicht boven levensafgrond van de een en van de ander. Hoe ingewikkeld ook in spinsels van het lot verkleefd. Hoe deerlijk ook die ene en die andere gehavend. Als twee getrouwen dronken zij dat ijler element van ware eenvoud in. De lucht scheen klinkende bokaal, toen ooit zomaar hun mooi moment ontsprong en zich bestendigde steeds weer. O lafenis boven de koude steen, daar waar vriendschap begon, vloeit nog de bron van wat zonder einde nu wegglijdt in tijd.
In het gulle hart van West-Europa heb ik een borrel nodig. De cijfers liegen niet. 102.000, 43.093, 1863. Ook heb ik blauwe ogen, plus een fors salaris. Dat schept verplichtingen. De wereld redden, om een rumoerige dwarsstraat te noemen. Bonte achtervolgingen, arische one-liners, abstract spektakel als je als een Leidschendammer door het leven gaat. Inderdaad, dwarsstraat nummer 2. Allerlei continenten ontdekken, om uiteindelijk gewoon te zingen van de sluis en winkelcentrum Leidschenhagen. Hoera voor vrede en gerechtigheid en mijn schaterend nachtleven en allerlei drugs. Want wat is het leven kut. Maar in de verte schittert politiek Den Haag. Je komt er vanzelf als je de zandweg volgt. Kan niet missen.
Gebouwd van woorden. Zoals in de boeken op de planken rondom me aan drie zijden. Wisselend klanken en accenten bij de verschuivende betekenissen zoeken. Een mens maken in stilte. De gewijde ademhaling en de hartslag verdoeken tot het bijkans weer vers is als de kloeke tekens worden teruggelezen. Ze breiden zich onstuitbaar uit, scheppen het vergezicht van nu, van toen, van land en licht en water lachende echo. En de werkelijkheid? Ja, ook. Laat mij daarin de oneindigheid luisteren en herhalen. Het lied staat er als vierde zijde. Het raam gaat niet meer dicht.
14. Irina zegt, improvisatie is natuurlijk iets anders dan zomaar iets doen. Je arm, je hand, reiken uit het intiemste in het geheugen naar hier. Het een is aan het werk achter het ander. Heteroseksualiteit staat aan de hemel. Kijkt of het goed gaat. 13. Hier op de tegelvloeren van deze frisse maquette. Irina zegt dat ze reeksen uitprobeert, opslaat, weer oprakelt. Hoe je beweegt door terminals, incheckt, uit. 12. Je zult zeer binnenkort door de zuchtende deuren van het openbaar vervoer de toekomst inlopen. 11. Irina zegt bewegingen zijn de vijanden van het plan, maar niet willekeurig. Hè, je breekt eindelijk met de cultus van de dankbaarheid. 10. Michael begint een ritme en wat volgt zuigt zich vol met wat erna komt. Boodschappers zijn actief op de achtergrond. 9. Een wanhoopskreet is een positie in het academisch landschap. Zo, dat is een mooie kans, daar werd iets bloots opgericht. 8. Wat jij en ik ervaren in dit leven is niet van belang, maar je leest door je wimpers nu, ziet weer andere mogelijkheden. 7. Je blijft midden op straat stilstaan en in je borstkas begint je stem te praten in draderige medeplichtigheid. 6. Je slaapt op een matje tussen de stellingen, veldbed tussen de eigenschappen. 'S Nachts dwaal je door de gangen, voel je weer door een raam het debat naar je zoeken. 5. Daniël wil het zichtbare anders organiseren, omdat macht steeds uit kabels wil treden, uit stenen, in de ijlste, bijna doodervaringen. 4. Management van zelfintoxicatie in afgemeten eenheden in vergiftigd stroomgebied. 3. Liedje van het tijdperk dat altijd al was aangebroken en keer op keer ten einde kwam. Wat voor iedereen te snel ging, viel jou traag. 2. Wat gekruist begon en later met tentakeltjes omarmde, bevatte altijd al aflijvig alle zangers. 1. Implosie, volta, krach gaan altijd al vooraf. En dit heeft ritmische gevolgen.
Je hoorde schrijver, componist en gitarist Klaas ten Holt, literair vertaler, essayist en dichter Anneke Brassinga, dichter en docent aan de vakgroep Afrikaans en Nederlands aan de Universiteit Stellenbosch in Zuid-Afrika, Alfred Schaffer, schrijver, neerlandicus en dichter Maria van Dalen en schrijver, essayist en dichter Maarten van der Graaf. Wil je deze bijdrage teruglezen of de recursieve sonnetten van Roelof ten Napel en Piet Gerbrandy lezen die je niet in deze podcast hoorde? Dat kan. Alle bijdragen uit de Gids 2020-2 zijn terug te lezen op onze website www.de-gids.nl. En wil je dan nog meer de Gids? Abonnee worden kan al voor €20 per jaar.